Het Italiaanse voetbal is eigenlijk van oudsher een stijl van voetbal die bekend is met afbraakvoetbal. Het heeft negatieve connotaties, slopen in plaats van opbouwen, lelijkheid verheffen boven schoonheid, cynisme over optimisme. Het zegt genoeg dat Italiaanse voetbal vaak gezien wordt als, daar spelen ze alleen maar catenaccio. Het wereldbeeld waarin alleen de winst telt en alle middelen gerechtvaardigd zijn om dat doel te bereiken. Het zijn, als je er zo naar wil kijken, eigenlijk de denkbeelden van de politieke filosoof Niccolò Machiavelli, wat uiteraard ook Italiaan is, maar dan vertaald naar de voetbalwereld. Alleen, is dat ook terecht? Of verdient Il Bel Paese iets meer liefde, ook in de voetbalmanagerwereld?
De Voetbal Managers United podcast.
Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Voetbal Managers United podcast. Mijn naam is Guido en vandaag zijn Paul en Erik, de Dusan Tadic en Anthony bij een volkomen terechte rode kaart van Danny Makkely.
Ik wil er niet over praten.
Het ligt gevoelig, hè? En Erik glundert eigenlijk vooral.
Ja, inderdaad.
Ja.
Volgens mij is dat best lekker als je zo een derby wint in de of de klassieker wint in de laatste minuut.
Zelfs als supporter was het best wel lekker. Moet ik zeggen, ik stond echt wel juichend voor mijn laptop.
Kan ik mij voorstellen. En sorry Paul, we zullen erover stoppen.
Nou ja, Feyenoord was gewoon 90 minuten lang beter. En daar... Hou ik me aan vast.
Oké.
Okay. Ik ga er zelfs niks op zeggen.
Weet je, dit is een safe space. We laten je in je bubbel.
Mijn hoogtepunt was wel dat de arena bijna in de fik stond trouwens.
Ja, ik kreeg een appje van een vriend van me. 90 minuten lang. Water uit de brandweerslang. Gekkenhuis op de tribune. Kijken wat er branden kan. Kon ik om lachen. Ik weet niet of ze daar... Ik heb het niet doorgestuurd naar mensen. Want ik denk, ja, je zult maar net iemand hebben die geen gevoel voor humor heeft. En dan ga je al. Ik heb best wel een zwart gevoel voor humor. Wat krijg je trouwens als je dingen lang in de fik zet, dan wordt het zwart.
En jou?
Slecht. Slecht, slecht. Goed, we gingen het eigenlijk hebben over Italië. Maar voordat we naar Italië uitwijken, gaan we het hebben over onze eigen saves. The stuff that teenage dreams are made of. Hello, hello, here we go. Onze eigen saves. En ja, laten we weer eens een keer beginnen, want ik heb al ingedronken met Chojnicanka Chojnice.
Yes. Ik ben weer een halfjaartje verder, dus dat komt eigenlijk precies goed uit het moment dat we de podcast opnemen, wat dat betreft. Vorige keer waren we dus bij de winterstop en vertelde ik eigenlijk dat we het wel een beetje moeilijk hadden. We stonden op dat moment 15e, dus net één plaatje boven de degradatieplaatsen. En ik zag ook niet direct heel veel verbetering. Nu, ik ben dan toch eens ook in de statistieken gedoken. En dan zag ik wel dat op de XG-ranglijst dat we eigenlijk 10e stonden. Dus dat betekende dat we eigenlijk gewoon pech hadden dat we 15e stonden, om het zo te zeggen. En dat gaf me toch wel wat hoop voor de terugronde. Ondanks die hoop en dat vertrouwen heb ik er toch voor gekozen om mijn tactiek om te gooien. Ook met het oog naar de toekomst toe. Omdat mijn spits binnenkort wel met pensioen zal gaan, denk ik. En ja, de spitsen die in de jeugd rondlopen zijn toch iets andere types. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn tactiek een beetje omgevormd. En het is een strikerless tactiek weer geworden.
Woehoe!
Dus ik heb iets snellere spitsen die eraan komen in de jeugd. En ze kunnen ook perfect vanaf de aanvallende middenvelder positie komen. Dus naar de toekomst toe zie ik dat wel goed komen. En eigenlijk gelijk na de winterstop pakte dat ook wel goed uit. De eerste wedstrijd werd nog verloren, maar dat was tegen de tweede in het klassement. Dus ja, dat kan gebeuren. Maar dan wonnen we een wedstrijd, nog eentje gelijk gespeeld en nog eentje gewonnen. waardoor dat we eigenlijk gelijk uit de degradatiezorgen waren en konden we het seizoen rustig uitspelen. Helemaal naar het einde toe werd het wel weer iets wisselvalliger, waardoor dat we uiteindelijk, als ik me niet vergis, 13e zijn geëindigd. Dus dat is iets minder dan de vorige jaren, maar ja, ik kan er wel goed mee leven. We zijn gewoon weer een jaartje verder en we hebben dus ook weer een nieuwe intake gehad.
Er zat toch wat bij?
Volgens de hoofdjeugdopleiding waren er 9 elite talenten. Dus wat dat betreft zit er veel potentieel. Ik heb 11 spelers heb ik een contract gegeven, dus dat is best wel veel nog. Ik ben toch al een aantal jaar verder in deze uitdaging. Maar ik moet zeggen, er zit niet echt iets bij waarvan ik nu al zeg van oké, dat wordt 100% zeker echt een goede basisspeler. Dus opnieuw is het een jeugdige intake, zal ik zeggen. Maar er zit wel wat potentieel bij. Onder andere een paar centrale verdedigers die ik echt wel nodig heb. Alleen nadeel daar is dat ze allemaal vrij klein zijn. En ik heb sowieso al een vrij klein team. Wat ik ook wel merk...
Kunnen ze springen?
Ja, ook te weinig. Laat ik zeggen 12, 13, zoiets. Want ik merk ook wel, we hebben denk ik 9 of 10 tegendoelpunten gehad uit corners. Het ruim het meeste in de competitie.
Dat is wel een dingetje inderdaad. Je hebt wel een luchtmacht nodig. Zeker als je als underdog hoge ogen wenst te gooien.
Ja, inderdaad. Ja, ik speel ook altijd op belangrijkste hoogtepunten. Dus dan zie je niet zo heel veel voorbij komen behalve doelpunten. En wat ik vooral zie zijn van de tegenstander heel veel corners. Ook gaan er nog wel veel naast en zo, maar toch, ze winnen wel elke keer kopduels, dus.
Ja, maar ik wil zeggen, het is ook niet goed als het zweet in je bilspleet staat, iedere keer als je een corner tegenkrijgt.
Nee, inderdaad, en dat is nu wel een beetje het geval.
Kan ik mij iets bij voorstellen dat je daar niet heel vrolijk van wordt? Maar heb je nog een andere manier geprobeerd om dat te verhelpen?
Ja, ik heb al 2 man voorin gehouden met corners. In de hoop dat er iets minder tegenstanders meegaan naar voren. Ik heb ook gewoon met eentje voorin. Ik heb beide geprobeerd, maar ik heb niet echt het idee dat het een verschil maakt. Mijn keeper is ook geen heel grote, sterke keeper. Dus dat helpt denk ik ook niet echt. Dus ja, ik blijf een beetje zoeken, want moest iemand een idee hebben om dat tactisch op te lossen, want ja, je kan dus niet gewoon iemand anders kopen, want ja, dat valt niet binnen de challenge.
Nee, en je kunt ze niet inderdaad op zo'n soort martelrek werktuig leggen om zo'n paar centimeter uit te rekken, dus dat gaat hem ook niet worden.
Nee, ik kan daar heel foute opmerkingen over maken, van dat die dingen wel in Polen nog aanwezig zijn en zo, maar dat gaan we maar niet doen. En dan,
Je zegt dat je het niet gaat doen en...
Hoe sneaky. Heet dat ook alweer, Guido? Dat je iemand zo... Er is een naam voor dat je iemand zo helemaal uit elkaar trekt. Ja, ja. Er is ook een naam voor dat je iemand uit elkaar trekt. Maar dat, dat bedoel ik in dit geval niet. Ik bedoel het...
Ja, ik weet volgens mij in goed Nederlands heet zo'n ding gewoon een pijnbank. En werd dat ding gebruikt om mensen mee op te rekken.
Is het een pijnbank?
Okay. Ja, of bedoel jij gewoon vieren delen? Misschien.
Nee, dat was als je...
Dat was met paarden.
Of met in ieder geval dingen die allemaal aan de andere kant uitgaan.
Ja, oké. Ja, nee, in onze gouden, tussen aanhalingstekens, ik doe de aanhalingstekens, luisteraars. Onze gouden eeuw werden deze dingen natuurlijk allemaal wel gedaan en gebruikt.
Nee, volgens mij bedoel jij echt gewoon de pijnbank.
De als pijnbank, in,
jij werd daar opgelegd en je enkels werden vastgemaakt en je polsen werden vastgemaakt. En ze gingen draaien en op een gegeven moment ben je letterlijk uit elkaar getrokken.
Ja.
En in het Engels heette dat ding dan The Rack. Dan moet ik zeggen, daar zit het nadeel van als je tweetalig bent opgevoed, dat je eerste gedachten hoeven niet per se altijd Nederlands te zijn. Dat was hier, daar had ik last van. Maar de Nederlandse vertaling is gewoon echt de pijnbank.
Oké, nou ja, stuur allemaal een pijnbank naar die hele mooie club uit Polen.
Maar ik weet niet of dat zo goed is voor de blessures, want volgens mij is dat slecht voor je pezen en je gewrichten.
Ja, lijkt me ook niet.
Ja, dat is misschien... Oké. annuleer de bestelling en hopen
kijk,
op...
Kijk, als je iets verder naar het oosten gaat, kom je in Rusland uit en dat dienen ze gewoon anabole steroïden toe. Volgens mij kun je daar ook heel veel mee compenseren. En de dopingcontrole zit niet in de voetbalmanager.
Dit is zeker een optie, maar dat is sowieso wel een echte vraag trouwens. Jeugdspelers, kunnen die nog groeien in lengte?
Is het heel erg als ik zeg dat ik er nooit echt op gelet heb? Ik heb wel eens gezien dat spelers in gewicht af en toe fluctueren, maar in lengte is het me nog niet echt opgevallen.
Tot wanneer groei je überhaupt? Dat is zo'n beetje tot je 16e, toch? Dat je groeit?
Ja, ligt eraan. Bij sommigen is het ook het 17, 18 dat ze nog iets doen.
Okay.
Dus het zou kunnen. Ik weet het niet. Het is mij in ieder geval nooit opgevallen, maar dat betekent niet dat het uiteraard niet zo is.
En mijn vraag is dit iets cultureels? Dat bijvoorbeeld in een ene land de spelers minder lang worden dan in een ander land?
Ja, absoluut.
Ja, toch? Ik bedoel, dat is in het echte leven, is dat zo? Maar of dat ook in voetbalmanager zo is?
Nou, ga eens kijken in... laten we het gewoon eens doen, joh. Ga eens kijken in heel veel van die Aziatische landen. Daar kom je niet heel veel spelers tegen die langer dan 1,80 meter zijn. Ze zijn er wel... Maar het zijn er veel minder. Terwijl jij, als je in de Scandinavische landen, Nederland, Duitsland, daar kom je geregeld spelers tegen die tegen de 1,90 meter gaan of er overheen gaan.
Ja.
Ook bij de New Gens trouwens, niet alleen bij de bestaande spelers.
Nee. Dus het is misschien gewoon botte pech op dit moment.
Ja, ik moet ook wel zeggen, want ik volg wel wat meer mensen die dezelfde challenge doen. En dan valt het me wel op dat er vrij veel kleine centrale verdedigers doorkomen bij iedereen wel. En bijvoorbeeld ook in vergelijking met vorig jaar veel minder snelle spitsen, maar veel meer targetman spitsen.
Ja, maar ja, dat is wat werkt in deze match engine, hè?
Ja, inderdaad. Dus ik weet het niet, ook heel veel backs die dan eigenlijk beter zijn als centrale verdediger. En het zijn zo'n beetje dezelfde dingen die wel altijd terugkeren. Dus, ja.
Ja, dan train je ze toch om?
Ja, inderdaad. Maar ja, als het dan... bijvoorbeeld qua attributen een back hebt die perfect is als centrale verdediger, maar hij is 1,70 meter, dan schiet het nog altijd niet echt op.
Nee, dat is op zich wel waar. Daar heb je absoluut gelijk in. Maar het is een mogelijkheid wel.
Ja.
Je zou ze dus kunnen omtrainen.
Ja, inderdaad. Dus ja. Ik ga zien wat ik nog tegenkom in de jeugd. Ik ben al van een paar jaar terug, denk van 1 of 2 jaar terug, ben ik een spits aan het omtrainen tot centrale verdediger ook. Dus wie weet wordt dat nooit.
Nou ja, de logica op zich is goed. Als je weet hoe je moet lopen, dan weet je ook hoe je tegenstanders waarschijnlijk gaan lopen. En dan zou je dus kunnen weten hoe je ze ook moet afstoppen.
Ja. Inderdaad, als je dan nog een beetje kunt tackelen of zo, dan zou dat moeten lukken.
Nee, daarom. Nou ja, vaak is goed. Daar ga ik toch voor de Italiaanse school. Dan zeg ik, goed positiespel is belangrijker dan het kunnen maken van een goede tackle of sliding. Kijk naar de Maldini's en de Nesta's die vaak gewoon met een schoon broekje van het veld gingen. Maar waar de spitsen toch heel vaak niet echt aan de bak kwamen.
Ja, absoluut. Ik denk het
al moet ik zeggen dat in de Italiaanse school had je ook mensen als Marco Materazzi. En dat had wat minder met voetbal te maken wat hij deed.
Ja.
Dat is nog steeds mijn all-time favoriete Italiaanse voetballer.
Voetballer?
Ja, dat vind ik... Ja, sowieso, die gast had een geweldige traptechniek.
We hebben het nog steeds over voetbal nu, hè? Niet over hoe die mensen raakten.
Nee, hij kon echt heel goed vrije trappen nemen. Dat is echt een goede voetballer, hoor.
Nee, tuurlijk, klopt.
Hij had een stevige tackle in huis, maar het is echt...
Ik weet ook dat hij volgens mij eens een keer een seizoen in de Serie A boven de 10 doelpunten gescoord heeft. Omdat hij ook de penalties mocht nemen voor zijn club. En inderdaad met een paar vrije trappen en kopballen nog zijn doelpuntjes meepikte. En dat durf ik alleen even niet... In mijn hoofd zit nu Perugia... Maar ik durf niet te zeggen of het ook echt...
Maar daar heeft hij wel gevoetbald.
Ik durf inderdaad niet te zeggen of het ook Perugia is waar hij zoveel doelpunten voor gescoord heeft.
Was dat niet gewoon bij Inter?
Nee, dat is... Jongen, ben je dat bij Inter Marco Materazzi de penalties mag nemen?
Nou.
Geloof je het zelf?
Nou ja, wel... Nee, de vrije trappen werden ook niet. Was natuurlijk sowieso die Sneijder...
Nee, maar ik zit zelf te denken, eerlijk gezegd, aan... Ja, Perugia. En volgens mij is hij vanuit Perugia toen naar Inter gegaan. En ja, heeft hij zich doorontwikkeld tot de sloper waar we allemaal een hekel aan hebben.
Ja, hij heeft inderdaad bij Perugia heeft hij... Maar Erik heeft ook gelijk. Jullie hebben allebei gelijk, want hij heeft bij Perugia en bij Inter ooit een keer meer dan 10 doelpunten in het seizoen gemaakt.
Nou, kijk. Het is toch fijn dat we gewoon allebei gelijk hebben.
Kunnen we mee leven.
Ja, doen we het voor. Maar, goed, hoe kwamen we ook alweer hierop?
Het ging over de Italiaanse verdedigers met een schone broekje.
Ah, en juist.
Materazzi is een iets minder schoon broekje.
Ah joh, heb je op een gegeven moment die... We dwalen gewoon af joh, doen we gewoon. Heb je niet een keer die charge gezien die op een gegeven moment op Ibrahimovic maakte toen Ibrahimovic nog bij Juventus speelde? Daar zat niet eens contact met de bal. De bal was niet eens in de buurt van waar die tackle eindigde.
Echt de allerbeste verdediger. Nou, niet de allerbeste verdediger ooit, laat ik niet overdrijven. Maar ja, ik vind het echt een fenomeen. In mijn puberteit was hij echt in zijn prime. En toen had ik gewoon op mijn Hives had ik gewoon een compilatie van tackles van hem.
Hives.
Heel fout Engels rapnummer eronder. En dat filmpje, dat ging ik altijd luisteren voordat ik zelf moest voetballen. En ik heb al een paar tackles gewoon nagedaan. Ik vond hem echt... Ja, ik was echt idolaat van hem.
Ja, ik was ook idolaat van een Italiaanse verdediger. Maar dan zat ik toch echt meer aan Paolo Maldini te denken.
Ja, ik heb altijd een beetje dat ik de underdog wel heel erg fijn vind. En zeker hoe hij voetbalde, was het al een beetje een underdog.
Het was niet heel gepolijst, nee.
Nee, dus ja, hij heeft echt mijn hart veroverd. En alles, ook inderdaad dat hij gewoon die Ibrahimovic op een gegeven moment helemaal in tweeën schopt.
Ja, maar heb je ook gezien wat Ibrahimovic een paar jaar later met Materazzi deed?
Ja, het ging over en weer met die twee. Maar ik ga dat filmpje ook wel een keer opzoeken. En misschien plaats ik hem wel op het forum. Volgens mij mogen we officieel geen YouTube-filmpjes plaatsen. Maar ik ga wel even vragen of ik een uitzondering mag maken. Want deze man was echt...
Geen idee.
Hij was gewoon hard. Keihard. En,
ja, dat klopt. Maar om toch in de Italiaanse stereotypes te blijven. Een lange... zongebruinde man met donkere haren heeft Pauls hart veroverd.
Absoluut, ja. Ja, nee, ja, ik... Dit was het tweede waar ik over dit... maar goed, we dwalen nu weer heel
erg... Was het een zomerliefde?
Nee, het was wel... Het heeft echt lang geduurd, hoor. Echt jaren echt wel fan van hem geweest. Ik vond het ook super vet dat hij... volgens mij scoorde hij ook nog in de WK-finale. Was hij dat?
Nee, ja. Heeft hij gescoord. Hij heeft toch alleen met Zidane een rode kaart aan gesmeerd.
Oh ja, oh natuurlijk, ja, sorry, ik ben in de war. Ja, nee, hij zei iets wat niet zo heel erg aardig
was. Over de moeder van Zidane, of was het de moeder of de zus?
De zus van Zidane, ja.
Ja, en je moet ook mensen, dat is ook niet netjes om er een hoer te noemen. Je weet helemaal niet of ze ervoor betaald kreeg.
Nee, precies. Nou ja, gewoon alles doen om eraan te winnen. Ik denk dat misschien wel nu al de conclusie is van het Italië-thema. Dat wel... op zijn lijf geschreven staat. Gewoon, en daar heb ik wel heel veel waardering voor.
Oh ja, op zijn lijf staat sowieso het een en ander geschreven, want daar zit onder de tatoeages.
Ja, ja.
Maar goed, we dwalen af. Het ging eigenlijk gewoon over schone broekjes. En,
ja. Ook, en nu we het over rode broekjes, ja.
Ja, nou, oké. Okay. Johnny Sanka, Nietzsche. Verdedigers die niet zo goed kunnen springen en koppen, zou je toch nog kunnen omtrainen tot een nuttigere positie. Oprekken gaat niet, want we hebben geen pijnbank. Schone broekjes zien we graag en van daaruit gaan we door naar Paul's Safe Game.
Ja, we hebben elkaar natuurlijk, dat wist niet natuurlijk, dat weten de luisteraars niet, we hebben elkaar 5 dagen geleden gesproken. Toen hebben we de vorige aflevering opgenomen en in die tussentijd heb ik precies 0 minuten voetbalmanager gedaan. Het weer was mooi, mijn dochter was ziek, ik had wat werkverplichtingen, dus ik had het een beetje druk. En ik merk ook wel dat de rek er een beetje uit is in mijn game. Ik heb wel, ik heb dus die Pentagon heb ik voltooid. Het is geen officiële Pentagon, maar ik heb wel al die Champions Leagues gewonnen. En ik merk dat er wel een beetje de klat erin komt. Vandaag had ik wel even weer tijd om even voetbalmanager aan te zetten. Heb ik een soort van game, LRM game opgestart in Engeland. Maar dat is ook nog niet echt Ik heb wel eens uitgelegd, ik moet eigenlijk meteen een goed gevoel hebben bij een save, want anders werkt het niet. Dus ik denk dat ik eigenlijk de eerste FM22 dip te pakken heb.
Oh jee.
Ja.
Ik voel een thema-aflevering aankomen.
Ja, zeker. Die eis ik gewoon op. Want het zit er even niet in bij mij op dit moment. En het is ook niet dat ik er per se geen zin in heb of zo. Het was natuurlijk ook echt gewoon mooi weer.
Absoluut.
En een dochter met buikgriep is niet een heel veel reden om voetbalmanager aan te zwengelen. Dus daar heeft het ook wel mee te maken hoor. Gewoon even de omstandigheden. Maar mocht iemand nog een leuke club weten of een leuke uitdaging weten, drop het op het forum. Enzovoort, enzovoort. Jullie weten hoe jullie moeten ons bereiken. Het is er gewoon even niet. En misschien, want ik wil wel eigenlijk gewoon, ik heb het altijd, dat ik in de begin jaren 30, dat ik al een beetje uitgekeken raak op een save. Nou, ongeveer 10 jaar spelen. Ik wil daar gewoon een keer doorheen. Ik wil gewoon een keer verder komen dan dat.
Dus eigenlijk is jouw hulpvraag, help mij over dat dode punt heen.
Ja, ja. Dat is het wel. En ik heb mezelf, wat ik zeg, ik ben bij Rangers. En dat heb ik best wel, ik heb al die Champions League bereikt door gewoon instant succes te boeken. Dus gewoon meteen bam. Goede tactiek neerzetten, een paar versterkingen halen. Ik heb niet heel erg gekeken naar beleid. En bij Rangers doe ik dat wel. Ik heb al mijn scouts ontslagen omdat ze niks van konden. Ik heb goede scouts uit goede regio's aangesteld. Ik ben daar echt serieus mee bezig. Nou, de trainingen weer zelf gaan doen.
Nou, wat het saai.
Ja, de staf heb ik weer een beetje zelf. Maar ja, het zit er nu even niet in. Dus ik moet even over dat dode punt heen.
Maar misschien is dat ook wel omdat Glasgow Rangers normaal gesproken niet echt een gezond beleid voert.
Nee, ja, het gaat me ook wel vrij makkelijk af. Maar goed, ik heb pas 1 prijs gewonnen. Ja. En het doel is zoveel mogelijk prijzen winnen. Dus ik moet er gewoon echt nog minimaal 2. Ja. Dat. Help.
Komen we nog een keer op terug. Spring ik even naar de MLS toe. Ik denk dat ik nog 2 of 3 seizoenen te gaan heb. En dan ben ik wel klaar. Ik ben ook begonnen met de long game. Ik ben begonnen met 16-jarige talentjes uit allemaal vage landen vast te leggen in de hoop dat er eentje zich fatsoenlijk doorontwikkelt. Zodat ik voor mijn pokerplayer weer wat vage nationaliteiten kan aftikken. In de competitie gaat dat eigenlijk, nou ja, vrij voorspoedig. Ik zal niet zeggen dat ik geen enkele wedstrijd verlies, want dat kan bijna niet. Het schema is best moordend. Maar je kunt wel lekker doorspelen. Ik heb wel wat interessante landen inmiddels afgevinkt en ook op de planning staan. Ik heb een speler uit van de Wallis en Futuna-eilanden inmiddels onder contract staan, die al 2 opwachtingen in het eerste elftal heeft mogen maken. Ik heb een speler uit Tajikistan die in het tweede elftal zit. Maar omdat ik maar 14 buitenlanders mag inschrijven, komt hij op het moment niet aan spelen toe. Maar wel met het idee, daar valt nog wel wat te halen. En die bedoeling is wel dat hij dat in de toekomst gaat doen. Als ik Bahrein afvink dit seizoen, en dat zal lukken, dan heb ik het complete Midden-Oosten compleet. Ik heb er een speler uit de Amerikaanse Maagdeneilanden bij zitten. Maar weet je waar je langzamerhand wel tegenaan loopt als je dit soort jongens vast begint te leggen? Ze kunnen er geen flikker van. Nee, echt. Ze zijn heel erg matig. En sommige spelers die hebben dan nog wat fysieke attributen waarmee ze de zaak kunnen rekken. Maar er zitten er gewoon bij. Die hebben niet op voetballen gezeten vroeger. En één daarvan, nou, die gast uit de Amerikaanse Maagdeneilanden, die maakte zijn debuut in de wedstrijd tegen de nummer laatst. En dan mocht hij 20 minuten voor tijd invallen en we stonden met 3-0 voor. Nou, die wedstrijd is in 3-3 geëindigd. Die knakworst, met zijn eerste balcontact, veroorzaakte die een penalty. Nou, dat kan gebeuren, hè? Ik speel van nature vertical tiki-taka. Dus tik, 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 maar wel direct naar voren toe. Wat gaat die lul de behanger doen? Die speelde als wide centerback. Die werd aangespeeld, die kwam er binnen toe en die speelde de bal terug naar de keeper. En dan ging die 1-2'tjes met de keeper aan. En dat niet 1 keer, niet 2 keer. Ik heb meegeteld, hè. 7 keer balletje naar de keeper. Verder naar binnen komen. Balletje terugkrijgen, terug naar de buitenkant toe. aan de buitenkant zien dat je geen afspeelmogelijkheid hebt. Weer terug naar binnen toe, balletje afspelen. Nou, heel gek hè, maar als ik nou 4 keer in de gaten heb wat er gaat gebeuren, dan snappen zelfs de spitsen van de computer op een gegeven moment nog wel dat waarschijnlijk dit het logische vervolgpatroon is. Dus wat gebeurde daarna? Hij ging weer tikkie-tikkie. Oh, hé, daar stond een spits tussen, die had ik niet gezien. En die loopt die bal het doel in, 3-2. Nou ja, bij de 3-3, dat was dan niet zijn schuld. Maar dat was geen al te lekker debuut. En dan moet hij nog 19 keer invallen, hè? Dan moet hij nog 19 keer. Hij staat inmiddels op 8 wedstrijden in het eerste. Grote blunders zijn gelukkig achterwege gebleven, maar dat kan ermee te maken hebben dat ik hem vaak 4 of 5 minuten voor het einde inbreng. Dan heeft hij gewoon niet zo heel veel kans om schade te doen. Ik heb ook een keeper uit Armenië laten debuteren. Ja, die kon er ook niet zo heel veel van. Zeg maar, die gast was zo bang bij voorzetten vanaf de zijkant, die dook onder alles door. Nou, dan had hij het geluk dat hij goede verdedigers voor zich had staan. Maar dankzij de keeper hebben we die wedstrijden niet gewonnen. Of ja, hij heeft er dan 2 gespeeld. Dat was dan meer omdat de andere 2 keepers geblesseerd waren. Dat ik dacht, nou, ik word hier niet vrolijk van. Nou, is er dan ook nog iets positiefs? Ja, sommige van die vage gasten hebben onlogische attribuutcombinaties. Ik heb een tweede keeper uit Sao Tome en Principe, wat een voormalige kolonie van Portugal is, want eigenlijk is het gewoon een Portugees uit de opleiding van Benfica. Maar die heeft als keeper 12 voor vrije trappen. Dus die laat ik hem ook nemen. Hij heeft nog niet gescoord. Hij heeft wel 2 keer het houtwerk geraakt en 2 assists. Maar, nou ja, het moment gaat komen dat hij wel een keer scoort. We hebben wel 1 tegendoelpunt gekregen, omdat hij een vrije trap in de muur jaste. En de muur de muur toen dacht, nou ja, dan laten we ze naar voren rennen en die bal er gewoon in peren. Toen stonden er ook weer 1 of 2 van die kneuzen in, waarvan ik dacht, oh ja, dat had ik misschien niet moeten doen. Die jongen uit de Wallis en Futuna-eilanden, die stond toen in de buurt van de muur. En die had niet zoiets van, oh, die speler met de bal, die moet ik aanpakken, want we hebben geen keeper in het doel staan. Nee, die liep er een beetje naast en deed niks. Ja, daar heb je dan niet zo heel veel aan. Waarbij ik ook moet zeggen dat die Portugees niet echt aanstalten maken om terug te sprinten naar zijn doel. Het was meer op zo'n sukkeldrafje van, nou ja, die zal er toch wel in gaan. Kan ik net zo goed gewoon lekker op mijn gemak teruglopen. Ik heb wel het idee dat als ik die vage landjes dus heb afgetikt, dan ben ik eigenlijk voornemens om naar Australië te verhuizen. Omdat ik ontdekt heb dat daar weer een heel ander type spelers gegenereerd wordt. De MLS is een beetje all over the fucking place. Maar wel een focus op het Caribisch gebied en Centraal-Amerika als het gaat om vage landen. Met een enkele keer een vage Aziat of een vage Afrikaan die doorkomt. Trouwens, pro tip. Als je vage Afrikaanse new gen landen zoekt, Frankrijk toevoegen, gewoon doen. Al moet ik zeggen dat je dan sowieso heel erg de wiki-kant uitgaat. Dat je gaat kijken welk land had welk deel van Afrika, zeg maar, als kolonie vroeger eronder. Dus dan vind je daar wel wat second nationalities. Maar het leuke aan Australië is, daar kom je de wat vagere Aziatische landen tegen. Als Bangladesh en Nepal. En de Malediven heb ik dan toevallig al. Maar daar kom je dat soort landen tegen. Plus ook daar zitten, nou ja, best nog wel wat Europese landen die daar. Nou ja, eigenlijk is Australië ook gewoon 1 grote melting pot. Ze zijn weliswaar vrij streng op immigratie daar, maar er komt ook wel van alles binnen. En ook daar kom ik de meest gekke constructies tegen. Spelers uit Zuid-Soedan en gewoon Soedan die daar doorkomen. Kiribati niet, maar wel Tonga, Vanuatu, Samoa. Nou ja, die kunnen er inderdaad gewoon echt helemaal niks van. Dus die wil ik niet eens in de MLS hebben. Maar voor een niveautje E-League moet het kunnen. En als ik zeg niveautje E-League, dan heb je het over de bovenkant en middenmoot van de Nederlandse keukenkampioendivisie, zoiets is het dan. Er zitten wel eens uitschieters bij die echt goed zijn. Maar dat zijn ook uitschieters en uitzonderingen. Even kijken, heb ik dan
op
nog
hoeveel,
iets?
Op hoeveel staat je teller nu in totaal? Hoeveel nationaliteiten?
Wacht even, ik pak heel even live het Excel-bestandje erbij, want ik ben gewoon een dikke nerd. En dikke nerds hebben gewoon Excel-bestandjes gemaakt. Die doen dat. En ik schaam mij daar niet eens voor. Sterker nog, ik heb zelfs er eentje gemaakt dat als ik een naam invoer, dan kent hij me automatisch een punt toe. En als ik een regio completeer, dan kent hij me automatisch bonuspunten toe. Dus en één continent per tabblad en op de titelpagina telt hij van elke tabblad het totaal op. Dus hey. Ik heb
Excel ook even uitgespeeld.
Ja, dan moet ik wel zeggen, shout-out naar Neva, die ons daar ook mee geholpen heeft. Want ik had een deel gedaan en hij had een deel gedaan en uiteindelijk is het wel mooi geworden. Ik zit op 152 landen.
Zo.
Ik heb Europa bijna uitgespeeld. Ik heb nog een paar vage landen in Europa, paar landen in Europa openstaan. En dat zijn sommige landen waarvan je denkt, ja, dat is logisch dat je die open hebt staan. Andere wat minder logisch. Ik heb Liechtenstein nog openstaan. Tsjechië. Denemarken. Finland. En de Faroe. Ik mag overigens niet meer zeggen de Faroe eilanden. Want schijnbaar is betekent dat eilanden. Dus het is gewoon de Faroe. Weer wat geleerd. En ik had nog openstaan Armenië. Dus ik heb Europa bijna compleet. Zuid-Amerika is helemaal afgevinkt. Daar zat de grootste uitdaging in het vinden van spelers uit Guyana en Frans-Guyana. Dat was echt een drama. Afrika, daar staat nog heel veel open eigenlijk. Azië, ik heb bijna dus het Midden-Oosten compleet op Bahrein na. En als ik Tajikistan afvink, dan heb ik Centraal-Azië compleet. Maar ja, in Oost-Azië heb je ook kleine boutlanden als Guam en Macau. En de noordelijke Mariana-eilanden, ja, succes.
Worden die spelers wel aangemaakt? Want volgens mij zijn er ook wel wat landen.
Ik kom ze niet heel vaak tegen. Maar vandaar dat ik denk, ik heb ook Hongkong toegevoegd. Dus als ik klaar ben in de E-League, dan denk ik dat ik eens in Hongkong ga slummen. Eens kijken of ik daar nog wat aparts tegenkom. En soms moet je er ook geluk mee hebben.
Want landen als bijvoorbeeld, dat zijn wel landen Monaco en Vaticaanstad. Dat werkt niet, hè?
Vaticaanstad zit volgens mij niet eens in het spel. Monaco wel. Maar ik heb nog nooit een new gen met een monogaskische nationaliteit gezien. Dus we hebben Monaco niet in ons Excelletje opgenomen. Omdat, ja, volgens mij zijn er ook maar heel weinig spelers die een monogaskisch paspoort hebben standaard. Een daarvan is trouwens een PSV'er. Boscagli. Die heeft een monogaskisch paspoort. Maar ja, er zijn er nog een paar, maar die hebben we dus niet opgenomen omdat ze dus niet standaard aangemaakt worden. Even kijken, Oceanië heb ik uiteraard nog lang niet compleet. Ja. Het is wel een leuke uitdaging om erbij te doen, maar je komt er nou achter dat sommige landen eigenlijk bijna niet te doen zijn. Want als ze al worden aangemaakt, dan kunnen ze gewoon niet voetballen. En ja, dat is al geen hele lekkere combo. Zeker als je wel de intentie hebt om voor de prijzen te spelen. Kijk, als je echt met een degradatiekandidaat speelt, dan boeit je verder toch gereed. Ja, dan kun je dat doen. Maar ik ben wel eerzuchtig genoeg om, ja, go for gold. Go big or go home, zeg maar. Having said that, ons thema van deze week. It's just the most extraordinary scenario you could have dreamt of. The unthinkable unfolds before our eyes. Het thema van de week. Het Italiaanse voetbal. En laten we eens beginnen met. Weet je wat er zo fijn is aan het Italiaanse. Aan de Italiaanse competitie? Hij zit logisch in elkaar. Geen vage uitzonderingsregels of kampioenspools waarin dan punten wel of niet gehalveerd worden. What the fuck, doe normaal. Je hebt de Serie A. 20 ploegen, je hebt de Serie B, ooit waren het er 20, ik durf even niet te zeggen of het er nog steeds 20 zijn. Volgens mij wel weer, want het is ook een jaar geweest dat er meer ploegen in de Serie B zaten, maar enfin. En onder de Serie B heb je 3 Serie C's verdeeld over Noord, Midden en Zuid-Italië. Promotie en degradatie zit redelijk logisch in elkaar. Ik zie, en onder de Serie C heb je dan de Serie D. Nou ja, komt goed. Dus ik vind dat zelf wel fijn als ik in één oogopslag de competitiestructuur kan snappen. Dat is namelijk niet overal het geval.
absoluut. Ja, ja, zoals de meeste mensen wel weten ondertussen. Ik woon natuurlijk in België en qua logische competitiestructuur is dat hier iets heel anders. Dus ik vind dat ook, ik vind het ook wel fijn om het gewoon, gewoon simpel te zien.
Naast dat... Sorry.
Ja, nee, ik was dan denk ik, was er niet in de serie C of is dat de serie D? Dat je wel zo ongeveer de halve competitie meedoet in de playoffs voor, ja, voor promotie.
Volgens mij kan dat in de serie C ook wel, want in de uit de serie B degraderen 4 clubs naar de serie C toe. Maar de 3 kampioenen van iedere serie promoveren rechtstreeks en dan is er nog 1 promotieplek over. En voor die ene promotieplek zijn er volgens mij inderdaad wel heel veel ploegen die daarvoor in aanmerking komen. Dus volgens mij is het wel zo dat voor de promotieplay-offs zijn er 28 teams die spelen voor 1 plek. En dat zijn dus uit iedere, uit de serie C1, C2 en C3 zijn er dus telkens een aantal ploegen die strijden voor 1 positie.
Ja.
Oh, sorry, dat zijn er 27 dan, ik lees het hier nu, zijn er 27 die op de posities 2 tot en met 10 van hun competitie zijn geëindigd. Ja. En eentje die uit het 28e team is de winnaar van de Coppa Italia Serie C, dat dus nog een apart bekertoernooi is, waarmee je dus ook nog eens een keer kunt plaatsen voor de playoffs daar. Dus ja... Dus je hebt gelijk, inderdaad, de halve competitie mag wel aan de play-offs meedoen, al heb je natuurlijk als nummer 10 relatief kleine kansen om door dat hele systeem heen te komen.
Ja.
Nou, wat ik op zich trouwens ook leuk vind aan de Italiaanse competitie is, zeker in de hogere afdelingen, het zijn bijna allemaal best wel roemruchte traditionele clubs met... Nou ja, ik klik een willekeurige club aan in de serie A en er zit wel een verhaal achter.
Ja, ja, absoluut.
Eens, ja, nee, ja, het zijn mooie clubs.
Ik bedoel, tuurlijk, je hebt de traditionele topploegen uit Milaan en dan heb je je Juventus en je AS Roma en je Napoli. Maar bijvoorbeeld ook, en dat is eigenlijk niet meer dan een middenmotor in de serie A, een Torino, wat ook een ploeg is die... in het verleden kampioenschappen gewonnen heeft, maar inmiddels ook bekend, berucht is geworden vanwege die vliegramp waarbij een deel van de selectie is omgekomen. Misschien niet de allerleukste reden om bekend om te zijn, maar het is wel iets wat de club gevormd heeft en karakter gegeven heeft. Ze herdenken dat ook nog steeds. Een andere ploeg die we in Nederland misschien wel goed kennen is Atalanta Bergamo, wat als eigenlijk kleine provincieclub is opgeklommen tot de subtop / uitdager van de top in Italië. Ik pak even een willekeurige club. Ik zie hier Hellas Verona staan. Traditionele yo-yo club die op en neer zwiepert tussen de serie A en de serie B, maar ooit een keer, 1985 zeg ik even uit mijn hoofd, landskampioen geworden is in de serie A. En daar de traditionele ploegen te slim af was. Sampdoria, ooit nog een Europa Cup finale gespeeld.
Ruud Gullit natuurlijk, die erg verbannen.
Yes, Udinese. Ja,
Seedorf ook, denk ik.
Sorry?
Clarence Seedorf heeft daar ook gespeeld.
Ja. Zeker. Die ging bij Ajax weg om voor Sampdoria te voetballen.
Ja, dat zijn wel de goede transfers om te maken.
Waarschijnlijk kreeg hij daar meer betaald, maar... Fiorentina, wat ik trouwens altijd nog een mooie club gevonden heb. En ik denk dan terug aan het Fiorentina uit de jaren dat de Serie A de beste competitie van Europa was. Dat was voordat in Engeland het grote geld kwam. Dat was de Serie A was de competitie om te zijn. En dan heb je het dus over een Fiorentina met Manuel Costa. Of Rui Costa, sorry. Rui Manuel Costa. En Gabriel Batistuta. Ja, nou, jongen.
De bekende shirtjes met Nintendo.
Ik heb daar zo'n replica als je van thuis liggen, hè?
Ah, ja, ja.
En Chiesa, maar dan de vader van...
Papa Chiesa. Sorry. Papa Chiesa stond er inderdaad ook onder contract.
Ja.
Dus... Het leuke is dat in de serie, niet alleen in de serie A trouwens, maar ook in de serie B, in elke competitie daar valt wel iets moois uit te halen. Daar zit wel een interessante club bij of een club met een verhaal. En dat brengt me trouwens bij een van de challenges die ik in de Championship Manager tijd nog wel eens gedaan heb. Zijn jullie bekend met de... En dan moet ik heel even kijken dat ik de naam goed uitspreek. De Provercelli Challenge.
Nee, ja, ik ken de club wel, maar ik weet niet precies wat de challenge is.
Nou, die ploeg is in de... Nou, de jaren toebak, voor de Tweede Wereldoorlog, zijn die een aantal keren kampioen geworden van Italië. Nou, daarna kwam het grote geld op, met name in Turijn. En toen is die ploeg gewoon helemaal leeggekocht en geplunderd. En de Provercelli zit inmiddels ook in de Serie C. En dan moet je me even niet vragen of het de C1, C2, C3 is. Want afhankelijk van wie er degradeert, worden die competities ieder jaar opnieuw ingedeeld. Maar het idee was dan dat je ze terug zou leiden naar de Serie A. En dat je ze dus ook weer niet alleen kampioen zou maken, maar ook de sterkste club van de regio zou maken. En dat is de regio Piemonte. En de regio Piemonte, daar ligt dus ook Turijn in. Dus dat betekent dat je niet alleen... Dan moet je dus Torino en ook Juventus te sterk zijn. Te slim af zijn. Nou ja, toch, ga er maar eens aan staan als Serie C2 clubje. Of C3, of weet ik veel, maar Serie C-club. Dus daar zit denk ik wel een mooie challenge in. Nou, niet alleen dat. We hebben natuurlijk ook in de Serie B zit ook een... hoe heet het? Parma. Rent daar tegenwoordig ook rond.
Ja, klopt inderdaad.
En als je dan toch over roemruchte clubs hebt... Parma is overigens maar een middenmotor dit seizoen in de Serie B. 14e plek. Geen degradatiegevaar, maar promotie gaat hem niet worden. Andere clubs die daar een roemrucht verleden hebben. Cremonese. Onder andere, volgens mij heeft Brian Roy daar nog gevoetbald.
Nee, dat was Foggia volgens mij.
Dat was Foggia, dankjewel. Maar ik zie hier ook Pisa staan. Lecce, Brescia... Perugia, Regina, ja, Parma dus, Vicenza, dat zijn ook ploegen die in een nog niet eens zo heel lang verleden ook gewoon in de Serie A uitkwamen.
Je hebt wel een aantal yo-yo-clubs inderdaad in Italië, want ik heb nu ook de Serie B voor me. En dat zijn wel ploegen, ja, ik volg het Italiaanse voetbal nu niet echt de voet. Maar er zijn wel ploegen van, ik dacht dat ze nog inderdaad in de Serie A voetbalden, zoals Lecce en Parma. En dat is dus inderdaad niet het geval. Maar inderdaad wel veel van die clubs die een paar jaar geleden wel op het hoogste niveau gespeeld hebben. Ik zie ook Spal staan en Ascoli heeft het ook al een paar jaar geleden een keer gedaan. Benevento, daar zijn volgens mij ook nog een paar Nederlanders gevoetbald.
Dat durf ik niet te zeggen, maar dat yo-yo, dat kan natuurlijk wel verklaard worden door het feit dat het in Italië heel normaal is dat ploegen... failliet worden verklaard en onder een nieuwe naam weer een doorstart mogen maken. Dan toch weer de oude naam terugkopen en van daaruit verder gaan. Want Fiorentina, we noemen ze alles, is, wat zal het geweest zijn? Ook een jaar of 20 geleden op een gegeven moment teruggezet in de Serie C. Moest dat doorstarten als Florencia Viola. Er zijn volgens mij nog één of twee van die oudgedienden toen meegedegradeerd. En die hebben de opmars naar de Serie A ook weer meegemaakt. Voetbal Manager is het allemaal wat saaier. Daar worden clubs wat minder snel failliet verklaard. En daar zijn ook wat minder omkopingsschandalen. Daar wordt de Juventus wordt niet meer zo snel teruggezet naar de Serie B. Maar in real life gebeurt het dus wel. En het maakte de Italiaanse competitie natuurlijk wel tot een interessante competitie om te volgen. En hebben jullie... zijn jullie grote boekenlezers?
Ja, ik weet welk boek dat er komt. Het staat maar helemaal bovenaan mijn lijstje, maar ik heb het nog niet gelezen.
Oh, welk komt er dan?
Ja, ik vermoed dat het wonder van Castel di Sangro, of...
Dat was niet het boek wat ik op één had staan, maar...
Oké.
Maar ja, dat is er ook eentje. Maar die club is zelfs volgens mij tot onder de Serie C teruggevallen. Dus die zijn niet meer speelbaar in Voetbalmanager. Maar ik wil die eigenlijk aanraden om het... een seizoen met Hellas Verona van Tim Parks te laten lezen.
Oké, ik zet hem erbij op het lijstje. En uit welke periode is dat dan?
Ik denk, nou, hij beschrijft dat bijvoorbeeld Martin Lauwersen nog bij Hellas Verona voetbalt.
Oké.
En volgens mij hij heeft het erover dat Zidane bij Juventus onder contract staat. Dus dan heb je in de Edgar Davids wordt in het boek met name genoemd als speler van Juventus. Dus dan heb je een beetje een idee in welke periode dat we zitten. Volgens mij kwam de naam Adrian Mutu ook een keer langs in het verhaal. Dus er valt nog wel wat mee te doen. Het boek van Castel di Sangro is, daar gaat het over de Serie B. En dan met name de onderkant van de Serie B. En daar komen eigenlijk maar heel weinig spelers in terug die het ook echt ver geschopt hebben in het Italiaanse voetbal. Volgens mij alleen Claudio Bonomi heeft de Serie A nog echt gehaald met Torino vanuit dat boek. En ik dacht, nou, Spinesi durf ik niet eens te zeggen. Die zal wel wat Serie A-wedstrijden gevoetbald hebben, maar nooit echt als uitblinker. Maar ja, als je je wil verdiepen in het Italiaanse voetbal, dan zijn dat interessante boeken ook gewoon om eens een keer mee te pakken. Ook omdat ze een stukje een beeld geven in de cultuur op de tribunes en bij de clubs.
Ja, genoteerd.
Als we het dan toch hebben over Italiaans voetbal. Er is één feature gelukkig al een aantal jaren niet meer aanwezig in Voetbalmanager, die in het verleden de Serie A af en toe tot een hel maakte. En weten jullie dan welke feature dat ik bedoel?
Ja, de gedeelde eigenaarschappen.
Oh ja, co-fucking ownership. Wat een drama was dat. Ook omdat,
ja, dat was echt niet grappig.
Ja, ook omdat de AI gewoon af en toe achterlijk was daarin. Dus als je het goed aanpakte, kon je voor een habbekrats spelers oppikken. Omdat de AI gewoon standaard te laag bood of veel te veel bood. Ja, voor de jongere luisteraars die dat niet zelf hebben mogen ervaren. Co-ownership was eigenlijk dat je 50% van een speler verkocht. Niet als in we zagen hem doormidden en je mag kiezen bovenkant of onderkant. Maar 50% van de eigendomsrechten werden aan een andere club verkocht. En als een co-owners, als zijn mede-eigenaarschap deal verliep, en dat kon na 1 of 2 jaar zijn, moesten beide clubs blind een bod uitbrengen en de club met het hoogste bod kreeg de speler dan. Maar ja, als je dat dan wist, ja, de AI was er gewoon vreselijk slecht in. Of ze betaalden veel te veel voor heel matige spelers, of ze schatten veel te laag in. En waardoor jij bijvoorbeeld Italiaanse internationals voor een paar miljoen kon halen, omdat de AI ze nog lager in de geschaald had. Dat was, tuurlijk, het was een beetje spel en het ging ook een beetje op reputatie. Maar ja, als je dat spel eenmaal door had, maar het was verschrikkelijk unbalancing. En het zorgde ervoor dat je selecties mega groot waren. Je selecties van 100 man waren best normaal in die tijd, of niet, Erik?
Ja, absoluut. Ja, dat is voor mij de reden dat ik de laatste jaren heel beperkt maar in Italië heb gespeeld. Die heel grote selecties. En dat is inderdaad, heeft dat te maken met, dus ja, had dat te maken met die co-ownership. Maar je hebt natuurlijk ook het fenomeen van huren en verhuren. Dat in Italië wel heel populair is. Niet enkel voor jeugdspelers, maar gewoon voor bijna elke speler.
Ik weet het, Voetbal International heeft er ooit eens een keer een reportage over gedaan, over Juventus. Omdat er op een gegeven moment zelfs bij FC Den Bosch huurlingen van Juventus onder contract stonden.
Ja, maar die hadden een soort samenwerking of zo, denk ik. Hè? Want daar stonden inderdaad meerdere van die jongens die daar rondliepen.
Nee, dat klopt. Toen zijn ze gaan zoeken, en ik geloof dat Juventus in totaal een als je het strikt ging volgen, hadden ze iets van 180 spelers onder contract staan. Waarvan, volgens mij 150 daarvan of zo, werden gewoon weer opnieuw verhuurd. En dankzij die huursommen verdienen ze die transfersommen ook wel weer terug. Want als een speler 5 jaar achter elkaar verhuurd wordt voor kleine bedragen, kun je er vaak de transfersom ook wel weer uithalen. En ja, wat Juventus doet en deed, is dat ze gewoon massaal alles opkopen wat een beetje kan voetballen, met het idee, nou ja, we verhuren het wel, en als het goed genoeg is, komt het bij ons terecht. Ja, en anders hebben ze toch Juventus op hun cv staan, dan kunnen we het weer verkopen. Dus dat werkte ooit in Voetbalmanager ook als een tierenlier.
Ja, inderdaad. En, maar op zich, dat vind ik nog niet heel storend. Maar wat ik vooral irritant vind, is dat je allemaal potentiële basisspelers hebt die verhuurd zijn. En ook gewoon de helft van je basisteam bestaat uit huurspelers. Waardoor dat je eigenlijk het eerste jaar, ja, je kunt moeilijk spelers kopen. Want dan zie je van, oké, maar volgend jaar krijg ik die weer allemaal binnen die verhuurd zijn. En dan heb je zo het eerste jaar zit je in een heel lastige situatie, vind ik.
Absoluut. Het was ja, niet te doen. Ik geloof dat... Ik heb het artikel trouwens nog eens opgezocht. Ze hadden het op een gegeven moment over 160 transfers per seizoen. Gewoon alleen aan huurspelers. Een voorbeeldje hier was Ouassine Boy. Voor 450.000 euro bij Ajax weggehaald. Ik geloof dat die iets van 5 of 6 keer verhuurd is. En ja, met alleen al de huursommen hebben ze die 450.000 euro lang eruit gehaald. En als het nou echt wat geworden was, dan was hij bij Juventus doorgegaan. En nu kunnen ze hem waarschijnlijk, hebben ze hem op het einde van zijn contract, hebben ze hem waarschijnlijk ook nog voor een habbekrats kunnen verkopen. Maar het is gewoon, ja, pure winst die je maakt. Alleen er gaat een hoop tijd in zitten. Weet je wat trouwens wel een leuke feature is die dit soort dingetjes weer iets makkelijker maakt? De loonmanager. Als je dan toch die mega selecties hebt, dan is de loonmanager wel je grote vriend.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem nog nooit gebruikt heb, dus daar heb ik geen ervaring mee.
Echt niet?
Nee, ja, ik speel nu ook dan de Jeugd Challenge
natuurlijk. Oh ja, dan valt er niet zo heel veel te verhuren.
Ja, ik verhuur wel heel veel, maar ik heb gewoon geen geld voor mensen daarvoor aan te nemen, denk ik.
Ja, goed, een loonmanager, jij geeft eigenlijk aan van dit is het minimale bedrag wat ik wil vangen. En ja, hij gaat met die spelers als het ware de markt op. En dan zie ik dat dan voor me als zo'n Italiaanse marktkoopman die zegt, verse rechtsbuitens, wie wil er een nieuwe rechtsbuiten? Ik heb er nog 2. Maar het werkt wel, als je geduld hebt althans. En niet te hoog inzet. Voordat wij... Nou goed, zeg maar helemaal ingaan op de nuances van megaselecties van tegen de tweehands spelers aan. En wat je daaraan kan verdienen en waarom het nu niet meer werkt. Het Italiaanse voetbal, en we hebben er in de inleiding alles aan gerefereerd, is natuurlijk niet helemaal hetzelfde als de Hollandse school. En ik denk dat je dat ook wel ziet aan de Nederlandse spelers die de afgelopen jaren in Italië onderdak gevonden hebben. Want waren dat enorme helden in Nederland, Paul?
Nee, zeker niet. Ik kan me dan tenminste vrij recent Martin de Roon herinneren. En ook zijn maatje bij Atalanta, Hans Hateboer. Dat zijn nou niet de meest polijste voetballers. Maar ze bewijzen wel hun waarde, want ze spelen volgens mij heel erg veel bij een club in Italië. En een andere speler is van Excelsior, Jardy Schouten, die het nu bij Bologna gewoon hartstikke goed doet.
En in iets grijze verleden zat je dan te denken aan een Mitchell Dijks, die in Nederland toch vooral werd uitgelachen omdat hij geen voorzet kon geven. Maar inmiddels wel alweer een aantal jaren gewoon op Serie A-niveau lekker meedoet.
Ja,
absoluut. Ja, en Robin Gosens mag ook zeker in dat rijtje, denk ik. Dat is een halve Nederlander maar toch.
Ja, maar die heeft zich denk ik inmiddels wel opgewerkt tot de Duitse nationale ploeg. Dus dan, ik weet niet of je hem dan moet omschrijven als een minder gewaardeerde voetballer.
Hij is van Heracles naar, ik denk dat je dat bedoelt, Erik, van een club, van een middenmotor uit de Eredivisie naar een vrij goede club in Italië. En nu speelt hij bij Inter.
Bij Inter, ja.
Ja.
Het is inderdaad wel zo dat het is niet zo dat de Nederlandse topclubs in de rij stonden om Robin Gosens op te halen bij Heracles.
Nee. Ik heb hem nog zien voetballen, zit ik me nu te bedenken. Ik was ooit een keer bij een wedstrijd van Feyenoord en toen speelden ze tegen Dordrecht. En daar voetbalde hij toen, op huurbasis volgens mij.
Van Vitesse toch, was hij toen gehuurd?
Dat zou heel goed kunnen. Mijn hoofd herkent ineens dat ik hem ooit heb zien voetballen. Dus ik heb ooit een keer een Duitse international zien voetballen.
In dat opzicht. Als Fortuna bivakkeerde in die jaren ook in de lagere regionen van... toen was het nog de Jupiler League. Dus gegarandeerd dat ik hem toen langs heb zien komen.
Ja.
Maar het geeft denk ik wel aan dat het Italiaanse voetbal belang hecht aan... andere zaken dan wat we in Nederland belangrijk vinden. En daar komen we dadelijk ook nog wat uitgebreider op terug. Maar het is in ieder geval eens leuk om uit je comfortzone te komen en eens iets anders te proberen. Want
je hebt genoeg te kiezen ook natuurlijk. Je kan alle kanten op in Italië.
Daarom.
Zeker als je een beetje verdiept in de verschillende culturen en de verschillende steden. En volgens mij zijn het vaak in die grote steden ook wel clubs. En de ene club is een beetje de club van het volk en de andere club is een beetje de club van de elite. Dus je kan jezelf ook wel heel erg identificeren, denk ik, met een club.
Of in andere steden is het juist meer rechts, meer links, waar zich de scheidslijn voltrekt. Nou, blijf ik even bij Lazio en AS Roma uit de buurt, want dat is te makkelijk. Maar als je het pakt, Hellas Verona en Chievo Verona. Hellas Verona is de rauwe volksclub met, nou ja, toch best wel wat rechtse rakkers op de tribune. En Chievo Verona is de multiculti club uit de voorstad die alles politiek correct doet. En daardoor wat cleaner imago heeft, maar wel weer dat rauwe en dat volkse mist. Dat hebben we ook eerder al gezegd. Bij al die clubs zit wel een verhaal achter. En als je de moeite doet om daar wat van te maken, om daar een beetje research naar te doen, dan vind je daar hele mooie dingetjes terug. Dit was wel een vraagje wat we vanuit het forum kregen. De buitenlandersregel in Italië die is vrij apart. Wie van de heren wil zich daaraan wagen om daar een voorzetje? Nee?
Nee. Ik heb al heel lang niet in Italië gemiddeld, maar je mag er niet heel veel, dat weet ik wel.
Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Je mag ze onbeperkt opstellen, maar je mag maar één non-EU-speler per seizoen aantrekken van buiten Italië. Als hij al in Italië speelt, dan is het prima. Maar als hij niet in Italië speelt, dan mag je er maar eentje halen. En nou, wat deden veel Italiaanse clubs in werkelijkheid? Dan werd zo'n speler gekocht en direct gestald als het ware bij een andere club. En dan werd hij in de winterstop alsnog overgeheveld naar de moederclub. Dus ik noem maar eens wat. Juventus wilde die speler hebben, maar kon hem niet kopen. Dus die speler werd dan gekocht door Lecce. En in de winterstop weer gelijk doorverkocht aan Juventus. En ja, dat soort geintjes haalden ze dan uit om de regels te omzeilen. De werkelijkheid is nogal fluïde daar. Ik denk dat ik dat wel zo mag zeggen. Afhankelijk van wie je het vroeg, was er van alles mogelijk. Maar nu gaan we even komen op datgene wat ik het meest interessante vind in het Italiaanse voetbal. Namelijk de invloed die ze hebben gehad op het tactische aspect van voetbalmanager. En dan blijf ik even af van Luciano Spalletti en zijn 4-6-0. Dat ga ik jullie niet aandoen. Maar ik denk dat de invloeden van het Italiaanse voetbal, zeker in de Tactics Creator, heel duidelijk aanwezig zijn.
Ja, volgens mij is er zelfs een van de tactische stijlen die überhaupt Catenaccio heet. Van die presets. En er zijn wat termen die daar natuurlijk vandaan komen. En nu is mijn Italiaans niet meer wat het geweest is. Een beetje verslonst de afgelopen jaren. Maar je hebt natuurlijk de regista, de mezzala, de trequartista, de libero. En in Nederland noemen we het gewoon de libero. En dat zijn wel de rollen vooral die waar ik aan moet denken.
Ik denk dat je daar een hele accurate samenvatting gegeven hebt. Want de regista, dat is eigenlijk de Andrea Pirlo-rol, de spelmaker voor de verdediging. Maar wat is dan anders aan de traditionele spelmakerrollen, Guido? Nou, de deep-lying playmaker, die heeft vaak wel nog een verdedigende taak. Die verdedigt ook mee. Maar een regista, ik weet niet of jullie Andrea Pirlo als voetballer kunnen herinneren, die verdedigde niet zo heel erg veel.
Nee.
Die gaf balletjes over 40, 50, 60 meter. Maar die stak niet vaak een been uit om een tegenstander voor de voeten te lopen. Dus er moest wel een Gattuso naast staan om dat te compenseren, bij wijze van spreken.
Een verdedigende rol zonder verdediger te zijn.
Ja, Terwijl, nou, de Mazzala, die zit er al een paar jaar, net als de Regista, al een paar jaar in. Dat is eigenlijk een soort van vleugelspeler vanaf centraal middenveld. Die duikt vooral de half spaces in. De Trequartista, die wordt in het Nederlands volgens mij vertaald als de nummer 10, toch?
Ja, volgens mij wel, ja.
Ja, yeah, slechte vertaling.
Ja.
Want bij een Trequartista, dan denk ik aan jongens als Francesco Totti. Maar ook een Alessandro Del Piero. En wat ja, Trequartista betekent eigenlijk letterlijk driekwartspeler.
Ja, ik zit ook zelf aan een 9,5 te denken.
Bijvoorbeeld, maar...
Of een 10 min, maar...
Want bij nummer 10, dan denk ik eigenlijk bijvoorbeeld vooral aan Jari Liedmanen. Of iets later bij Feyenoord aan een Jondal Thomasson. Dat waren nummer 10's.
Ja. Ik denk dat ik maar een meter of 10 scheelt hoor, in het veld. Maar de nuance is wel...
Ik denk dat het verschil voor mij vooral zit in de speelstijl. Want als ik kijk naar een Liedmanen, die was best ijverig als het gaat om defensief werk. Die zette wel druk.
Ja.
Terwijl het idee van een Trequartista eigenlijk vooral is dat hij op zoek gaat naar ruimte. En die onttrekt zich dus eigenlijk aan de duels in verdedigend opzicht om juist ruimte te vinden om vrij te komen wanneer de ploeg weer in balbezit komt. En Trequartistas kun je ook trouwens ook op de vleugel opstellen. Dan kom je meer aan de Del Piero die dat vanaf de linkervleugel min of meer invulde. En iets wat je, als je die boeken van Parks en McGinnis gaat lezen, dan kom je ook de term fantasista tegen. En dat heeft niks met Fanta te maken. Maar wel, met dat waren de mannen met de fantasie die de creatieve openingen verzorgden. En ik geloof in een van die boeken werd het omschreven. Niet elke Trequartista is ook een fantasista. Maar bijna alle fantasista's zijn wel Trequartista's. Pirlo werd als uitzondering genoemd, want dat is ook een creatieve voetballer die vanuit een diepere positie. Maar er werd ook gezegd dat is een uitzondering. De meeste spelers kunnen dat niet van daaruit. Maar ook op die positie van driekwart op het veld, daar kun je ook gewoon een loper opstellen. Of als je Mourinho bent, stel je daar Marouane Fellaini op. Ja, daar kun je niet echt van zeggen dat een verfijnde voetballer is die met creatieve openingen komt. Maar hij staat wel in die zone. Terwijl als je daar in die zone staat en je hebt daar een fijn besnaarde technicus die met gevoelige, haast penseelstreken van voetbewegingen naar oplossingen zoekt, ja, dan heb je een Trequartista / Fantasista te pakken. En ja, vanuit de liep...
Heb je zo niet Iličić, die nu bij Atalanta? Dat is nog een beetje zo'n speler, denk ik.
Ja, en ik denk op bij de wat kleinere clubs vind je dat soort spelers denk ik ook nog wat sneller. Bij de grotere clubs is er geen ruimte meer voor een speler die zich eigenlijk bij balbezit bij balverlies aan het spel probeert te onttrekken, toch?
Nee, ja, dat wordt steeds moeilijker en steeds strikter, denk ik, wat dat betreft, inderdaad.
Niet te doen, haast. Maar als je inderdaad bij, ja, zeg maar, het niveautje daar net onder gaat kijken, ik noem eens wat, als je bij een Sassuolo of een Hellas Verona of misschien zelfs toch al een Fiorentina gaat kijken, dan vind je er misschien wel nog eentje in de selectie. Als ik zo even snel een blik op de selectie werp, dan zou ik zeggen, ik noem maar eens wat, wat ik zelf zo'n type speler vond, is een Castrovilli of een Saponara van Fiorentina. Dat waren spelers die konden op die plek spelen. Bij Sassuolo, wat trouwens een hele leuke ploeg is en ook, die ook heel erg leuk voetballen en waar je absoluut naar zou moeten kijken. Zie ik er zo snel even. Ja, Filip Đurišić, hier onder andere bekend van zijn tijd bij, was het Heerenveen? Ja, toch?
Zeker, ja.
Dat zou er zo eentje zijn. Domenico Berardi, al is dat wat meer een aanvaller. Pak ik Hellas Verona even snel erbij. Die hebben, hoe heet die gast? Barak, die Tsjech.
Barak, ja.
Dus de meeste wat kleinere clubs hebben er nog zo eentje rondlopen. Bij de topclubs kom je ze wat minder tegen. En ik denk dat we vanuit de libero, wat niet eens, denk ik, typisch een Italiaanse rol is. Al klinkt het wel zo. Kunnen we het sprongetje maken naar Catenaccio. En Paul, niet om jou nou te disqualificeren, maar ik denk dat jij hier vooral de vragen mag gaan stellen over hoe bedoelen jullie dat en hoe zien jullie dat?
Ik ga mijn best doen. Voordat ik het ga doen, Guido, moet ik je toch helaas rectificeren.
Oh, en?
Want Materazzi heeft namelijk wel gescoord in de WK-finale.
Oh, toch? Oké. Okay.
Van 2006, ja. Zidane en Materazzi scoorden allebei. Zidane met die hele gekke penalty onderkant lat. Materazzi denken uit een corner. En volgens mij is dat het WK dat Fabio Grosso de winnende maakte?
Ik weet wel dat Grosso op een gegeven moment volgens mij Zuid-Korea naar huis knalde.
De winnende penalty schoot.
Nee, Australië schakelde die toen uit, want dat was Hiddink bondscoach.
Oh. Nou ja, ik heb het gegoogeld op mijn laptop die nu uitvalt. De computer valt niet uit, maar mijn laptop valt wel uit. Dus ik kan je verder niet factchecken. Maar Materazzi heeft wel gescoord in de finale.
Ik vind het al fijn dat je me rectificeert daar waar dat nodig is. Nee, ik denk dat we vanuit dat verhaal van de WK-finale... ook een mooi bruggetje hebben naar die typisch Italiaanse speelstijl wat Paul net ook al refereerde, die in voetbalmanager zit als default playing style, namelijk het Catenaccio. Maar wat is Catenaccio eigenlijk, Erik?
Ja, Catenaccio is natuurlijk een heel andere speelstijl dan dat we in Nederland meestal het liefste zien. Bij Catenaccio ben je vooral bezig met slopen in plaats van opbouwen en ja, de lelijkheid Die krijgt daar soms gewoon de voorkeur. Of ja, krijgt daar het resultaat gaat daar altijd boven de schoonheid. Dus ja, dat is echt heel anders dan dat we in Nederland gewend zijn natuurlijk. En ja, het belangrijkste daar is gewoon de nul houden. En dan als je dan uiteindelijk toch een doelpuntje weet te maken, dan win je. En dat zien we nog altijd terug in Italië, waar dat het verdedigen gewoon echt verheven is tot een kunst. En dat is ja, iets totaal anders dan in Nederland. In Italië zijn ook veel vaker de verdedigers belangrijke of grote spelers. Je ziet dan nu nog met bijvoorbeeld Chiellini, die echt een superster is in Italië. Waarschijnlijk als Chiellini in Engeland had gespeeld. Ja, zou mij niks verbazen als dat een gewone speler was geweest dan eerder.
Ja, maar in Engeland vinden ze Harry Maguire nog steeds een geweldige verdediger. Dus nee. Ik weet niet in hoeverre dat we de mening van de Engelsen daarin serieus moeten nemen.
Ja, dat is natuurlijk inderdaad wel iets anders. Maar ik denk niet dat Maguire echt wordt gezien als een grote ster in Engeland. Behalve dan zijn transfers. Dus,
Nou ja, ik geloof dat ze bij Man United toen heel blij met hem waren. Maar ik denk dat het wel veelzeggend is dat een speler als Matthijs de Ligt ervoor kiest om juist in Italië te gaan voetballen. Om daar de kneepjes van het echte verdedigen te leren. Want... Nou, ik geloof in die periode net na zijn transfer werden we doodgegooid met Matthijs de Ligt nieuws overal. En volgens mij al zijn trainers tot nu toe hebben gezegd, ja, maar het gaat even een paar jaar duren voordat we dat typische Nederlandse eruit gehaald hebben. Want in de Eredivisie valt het niet op dat hij eigenlijk niet kan verdedigen. En dat moeten wij hem gaan leren.
Ja, inderdaad. En voor in hoeverre dat bij het specifieke geval van Matthijs de Ligt nu echt goed heeft uitgepakt, is maar de vraag natuurlijk, maar... Het is wel zo dat ze in Italië verdedigen echt als een kunstteam, terwijl dat we bijvoorbeeld in Nederland vooral willen dat de verdediger ook lekker kan opbouwen.
Precies, nou ja, om dan toch weer even het sprongetje terug te maken naar Catenaccio. Het woord Catenaccio betekent letterlijk grendel. En wie of wat is de grendel dan? Dat is de libero. Catenaccio is bekendgemaakt door Helenio Herrera. Een Argentijn die met internationale, niet alleen landstitels, maar ook in Europa prijzen gepakt heeft. En hij besloot om een van zijn middenvelders als libero achter de traditionele laatste lijn van mandekkers te zetten. Nou, dat was een andere tijd qua tactieken. Er waren heel veel teams die met 4 aanvallers speelden. En Herrera zei, we gaan niet alleen mandekking spelen, maar ik zet er nog eentje achter. Die als extra slot op de deur geldt, zodat achter die 4 mandekkers... nog een extra speler kan staan die in geval van nood kan opruimen. En als de tegenstander met 3 centrale aanvallers speelt, dan kan ik een van die andere spelers doorschuiven. Maar ik zorg altijd dat wij er achterin eentje meer hebben dan dat zij er hebben. En dat extra slot op de deur, is dus de Grendel en dat is dus Catenaccio. Waarbij ja, de libero werd gezien als sleutelspeler. Maar ook libero's, hè, daar heb je allerlei soorten in. Bij libero denken wij eerder weer aan de Frans Beckenbauers of de Arie Haan. Wat eigenlijk gewoon verkapte middenvelders waren die af en toe eens een keer achterin de bal kwamen ophalen. Een libero in Italië is meer de traditionele... Nou ja, dan kom je weer bij Franco Baresi uit. Wat ik niet zeg dat Franco Baresi niet kan voetballen en de opbouw kan verzorgen. Maar die zag je niet zo snel met de bal aan de voet het hele middenveld oversteken. Die dribbelde wel eens voor zijn verdedigers uit. En zodra hij die bal gegeven had, zakte hij weer netjes uit naar zijn positie toe. Dus het waren wel andere accenten. Maar het Italiaanse voetbal en zeker ook het Catenaccio heeft eigenlijk een hele, hele negatieve naam. Klopt dat ook, Erik? Is het ook zo verdedigend als dat wat mensen ervan maken?
Nee, zeker niet. Ja, Herrera was zelf wel een beetje een excentrieke man. En hij heeft dan achteraf ook wel gezegd dat Catenaccio eigenlijk een beetje een slechte naam heeft gekregen. Maar dat is vooral omdat mensen het slecht van hem hebben gekopieerd. Want wat mensen eigenlijk vooral kopieerden was het verdedigende aspect. Maar ze vergaten dat er ook een heel aanvallend plan achter zat. En dat is eigenlijk een aanvallend plan dat we de laatste jaren ook weer heel erg zien terugkomen. Want een heel belangrijk deel van dat aanvallende plan zijn de opkomende backs. En, want als ik mij niet vergis, bijvoorbeeld de linksback van zijn intertijd, ik denk dat dat Facchetti was, die was volgens mij zelfs topscorer van het team.
In ieder geval.
Dus dat zegt wel iets over de aanvallende ingesteldheid van deze spelers.
In ieder geval was het inderdaad wel een van de sleutelspelers van zijn ploeg, ja.
Ja, absoluut. En ja, bijvoorbeeld, we hebben net natuurlijk al even gehad over Atalanta. En bijvoorbeeld Hans Hatenboer en Robin Gosens. Dat zijn ook jongens die een beetje van dat idee profiteren. Want dat zijn toch backs die ook bekend staan om hun aanvallende impuls.
Absoluut.
En wordt dat nu nog veel gespeeld, Catenaccio in Italië, in de Serie A?
Ik denk dat het als op zichzelf niet zo heel veel meer voorkomt. Dat het is ingehaald en misschien geëvolueerd is naar andere dingen. Maar er zitten wel elementen van Catenaccio in de denkbeelden van heel veel moderne coaches. Namelijk, een van de ideeën van Herrera was dat je met tactiek en een professionele voorbereiding niet eens een gebrek aan kwaliteit, maar dat je sterkere ploegen kon overwinnen door een goede tactiek en een professionele voorbereiding. Dat is iets waar Nederlandse ploegen in Europa nog wel eens tegenaan willen lopen tegen Italiaanse ploegen. Dat ze het gevoel hebben dat ze de hele wedstrijd beter zijn geweest. En er dan toch uitvliegen tegen een tegenstander die misschien 1 of 2 keer voor het doel gekomen is. Een van zijn ideeën was ook klasse plus voorbereiding plus intelligentie plus fitheid staat gelijk in kampioenschappen. En nou goed, het overkomt Nederlandse ploegen vaak ook tegen Spaanse en tegen Portugese clubs. Die ook een beetje die mentaliteit in zich hebben van, nou ja, de nul houden en het resultaat is heilig. Maar ook aanvallend denkende coaches hebben iets meegepikt van Catenaccio. Want dat idee dat je achterin en in de as telkens 1 mannetje meer moet hebben dan je tegenstander. Dat zie je ook, zag je ook terug bij Cruijff en bij een Bielsa, maar ook bij een Van Gaal. Maar dat begon bij Herrera, die zei, oké, zij spelen met 4 aanvallers, wij hebben 4 verdedigers, maar ik wil eigenlijk een mannetje extra hebben. Dus nu heb ik 5 verdedigers. Oh, zij spelen met 3 aanvallers, dan speel ik met 4 verdedigers, maar ik moet er gewoon eentje meer hebben dan dat zij er hebben.
Eigenlijk altijd wel een beetje de controle willen hebben. En dan definiëren wij controle misschien te veel als iets negatiefs, als iets behoudends.
Ja.
Maar eigenlijk is het gewoon letterlijk controle willen hebben, zonder een negatieve associatie daarmee te hebben.
Nou ja, zeker. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, de laatste keer dat Nederland echt iets gepresteerd heeft op een groot toernooi, was onder Van Gaal. En daar speelden ze ook 5-3-2. Ook met het idee dat we achterin 3 verdedigers zetten tegen vaak 2 aanvallers van de tegenpartij. Met backs die ver naar voren toe kunnen doorstoten. Juist omdat je daar dat
controlerende blok van 3 verdedigers en 1 of 2 controleurs daarvoor hebt staan. Dus ja.
Ik vind het niet zo aan Nederland om er altijd een beetje, want dat is wel een beetje, er wordt altijd een beetje neerbuigend over gedaan over Catenaccio. Maar volgens mij is Italië 3 keer wereldkampioen geworden als land. En is Nederland 0 keer wereldkampioen geworden als land. Dus eigenlijk, en het is, ik zeg niet dat in deze podcast deze aflevering nu gebeurt. Maar het zijn een beetje de journalisten die er best wel neerbuigend over doen. Terwijl we best wel heel erg ver achter staan in vergelijking met Italië. En dat is ook de reden dat het mij gewoon heel erg aanspreekt. Het resultaat is heilig en het doel heiligt de middelen. Ik vind het echt fantastisch.
Het is misschien ook een beetje dat journalisten willen het liefst een mooie wedstrijd zien. Met veel aanvalslust en veel highlights. En
maar dan kun je beter FIFA gaan spelen, toch?
Ja, maar goed, als een ploeg Catenaccio natuurlijk goed uitvoert, dan is het ook bij uitstek een tactiek om de tegenstander mee in slaap te sussen.
Ja.
En de ploeg die het optische overwicht heeft, het gevoel heeft dat er wat te halen valt, zal steeds meer mensen naar voren gaan sturen. En loopt op een gegeven moment dan tegen een lelijke counter aan. Want achterin hebben ze het continu een mannetje meer. Dus zolang die organisatie staat, ja, is het lastig voetballen. Maar ja, we hebben de afgelopen jaren ook de opkomst of terugkeer van de 5-3-2-3-5-2 systemen gezien, formaties gezien. Nou ja, dat zou je voor een deel, zitten daar ook elementen van dat Catenaccio in. Achterin zorgen dat je telkens een mannetje extra over hebt, waardoor je op de vleugel wat meer ruimte en beweging kan krijgen. En dat is niet gezegd dat het 1-op-1 reproducties zijn, maar er zitten wel elementen in die absoluut hetzelfde zijn. Alleen, ik denk, het voornaamste verschil is, de traditionele libero is weg. Die bestaat niet meer.
Nee, het is allemaal verdediging op lijn, in principe.
Ja, dus je kunt het je eigenlijk niet meer permitteren om een speler echt tot achter de verdedigende lijn te laten uitzakken. Dat wordt hem niet meer. Maar ja, Catenaccio, absoluut heel erg belangrijk geweest. En niet alleen voor het Italiaanse voetbal. Ik bedoel, ja, Erik zei het al, de perfecte wedstrijd eindigt in 0-0. Want dan heeft niemand een fout gemaakt. Maar ja, dat resultaatgerichte, dat zie je denk ik ook bij, ja, pak ik even Mourinho erbij. Je maakt me niet wijs dat hij niet zich heeft laten inspireren door die ideeën. En hij heeft ze op zijn eigen manier vervolgens ingevuld, maar het zit er wel absoluut in.
Nee, is Catenaccio ook niet gewoon een deel passie? Want waar ik altijd als eerste aan moet denken bij Italiaans voetbal, zijn die 11 gasten die echt uit volle borst het volkslied meebrullen. Ja, en ook daar wordt wel een beetje denigerend over gedaan, vind ik. Ik vind het gewoon een teken van passie en een teken van liefde voor je land. Zonder dat ik nou heel erg de nationalist wil uithangen hier, hoor. Want dat ben ik niet. Maar in Nederland wordt er altijd een beetje denigerend over gedaan. En wat mij altijd opvalt de laatste jaren, bij Nederland zijn het toch een soort van 11 zoutzakken. Die een beetje het volkslied wel meenuren, soms meezingen. Maar er is lang niet zoveel passie. En ik denk dat het daar toch wel begint.
Ja, ik denk wel dat niet per se Catenaccio is. Maar wat de Italianen noemen dat zelf grinta.
Ja,
en
ja.
Dat is de, ik bedoel, Erik kent het misschien ook vanuit het wielrennen, want daar willen ze het ook nog wel eens gebruiken. Het is wel een Italiaans woord en ze gebruiken het daar ook. Het is, ze eisen dan veel van elkaar binnen en buiten het veld. Het is de wil om te winnen, dat vastberaden. En dat kan zich uiten in gezamenlijk met de armen op de schouders bij elkaar het volkslied mee brullen. Maar het is ook een mate van strijdbaarheid, van continu het duel aan willen gaan en ten koste van alles een positief resultaat over de streep willen trekken.
Ja.
En er zit misschien ook iets in van grim of grimmig, zoals je het hier in de Germaanse taal zou willen gebruiken. Ik denk dat je dat ook wel terugziet. Grinta is ook met het mes tussen de tanden het veld opstappen en geen duimbreed willen wijken om nog eens een andere mooie Nederlandse uitdrukking er tegenaan te gooien.
Nee, Daniele De Rossi, denk ik, was daar het perfecte voorbeeld van.
En ook de Materazzi van Paul.
Absoluut.
Die had grinta. Ja.
Zeker, maar ja, ook gewoon wel Chiellini, Bonucci, Gattuso natuurlijk. Dat zijn wel, ja, weet je, hadden we ze in Nederland maar. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat als we in Nederland iets meer van zulke voetballers hadden.
Nou ja, wij hadden natuurlijk wel Jaap Stam die gewoon op het veld zijn wenkbrauw laat dichtnieten.
Ja, maar we hebben toch ook een bepaald slag voetballers wat...
Dat niet heeft.
Wat dat niet heeft, maar ook wat op andere gebieden geselecteerd wordt. En wat in mijn ogen veel minder belangrijke aspecten van het voetbal zijn.
Ja, of we hebben ze wel, maar dan niet op hetzelfde niveau.
Nee, ja.
We zien Jurie de Kamps bijvoorbeeld bij Sparta, die heeft genoeg Grinta, denk ik.
Een speler die ik inderdaad ook vind dat Grinta heeft, is bijvoorbeeld Brian Linssen. Dat is ook een speler die met het mes tussen de tanden het veld op gaat. En ja, het lukt misschien niet allemaal, maar een gebrek aan inzet en een gebrek aan strijdlust kun je hem niet verwijten.
Nee, hij redt zich het snot voor ogen. En nee, absoluut. Dat is zeker. Ja, zeker.
Bij Ajax hebben we daar natuurlijk de Zuid-Amerikanen voor. Met, ja, wat mij betreft dan vooral Martinez.
Ja.
Die dat ook wel...
die Alvarez is een beetje een dooie.
Maar in zekere zin kun je ook zeggen dat Tadic een bepaalde mate van grinta heeft. Hij uit het misschien niet altijd op een even sympathieke manier. Maar het is wel de absolute wil om te winnen. En daar alles voor te doen.
Als je een medespeler bij zijn kop en zijn kont pakt, met veld en sleurt, hem op de grond gooit en zegt ga daar maar liggen. En je bent nu geblesseerd. Ik vind, ja, weet je, het is dat het tegen mijn clubje gebeurt. Maar in principe is het gewoon fantastisch natuurlijk. Hoe kom je erop?
Ja. Dit is een beetje tegen het zere been van Koen aan. Maar weet je wie ook heel veel grinta had? Joël Veldman.
Inderdaad, ja.
Als je faked dat je de bal wil uittrappen om vervolgens er vandoor te gaan om die bal nog voor te zetten. Dat is wel absoluut willen winnen ten koste van alles.
Het was niet per se de speler waar ik het meest aan dacht bij Grinta, maar...
Maar hij had het wel, want ook Veldman pakte nog wel eens onnodige kaartjes omdat hij best wel harde duels in kon vliegen.
Hij heeft zichzelf ook niet een keer ooit geblesseerd? Dat hij...
Zou me niks verbazen.
Ook bij Zoï, hij is best wel lang geblesseerd geweest, toch? Ja, ook met zijn knie.
Kruisbanden, toch?
Ja, maar was het ook niet een... Duel?
Ja, twee keer zijn kruisbanden had ik.
Dat durf ik niet zo... Ik ben geen Ajax-supporter, dus en ook geen Ajax-supporter, dus dan zou je Erik eens liever aan moeten kijken.
Hoe scheurde Veldman zijn kruisbanden, Erik?
Misschien weet Koen dat toch nog wel, dat hij dan juichend... staan heeft.
De eerste keer was in de jeugd, dus dat weet ik niet precies, maar daarna...
Ook een van de vrij knullig duel. Maar goed, dat ik ben ook geen Ajax volger, sterker nog. Ik kijk het twee keer per jaar. En dat vind ik meer dan genoeg.
Enfin, Grinta dus, met een complete uitwij, zeg maar, we wijden gewoon uit naar de taalkundige oorsprong daarvan en hoe dat verder terugkomt in het moderne voetbal in Nederland en omstreken. Wij doen dat gewoon. Maar we gaan toch heel even terug naar het thema. Ik moet streng zijn vandaag. Want anders hebben we dadelijk weer een aflevering van 2 uur. En dat lijkt me volgens mij niet de bedoeling. Enfin, ik denk dat we daarmee onze liefdesverklaring aan Italië en het Italiaanse voetbal wel enigszins kracht bij hebben gezet. Maar... wat is nou nog een mooiere manier om deze ode te completeren dan te kijken naar de club en de speler van de week? En dan moet ik zeg club, maar eigenlijk is het clubs meervoud. Want er zijn zoveel mooie clubs meervoud om uit te kiezen, dat we besloten hebben om alle drie een club van de week te kiezen. En ik... als ware ik Alessandro Del Piero die de bal achter het standbeeld langs speelt, begin ik met Paul. Brilliant! Just brilliant! He gave that the
works! Oh, what about that? What about that? De club van de week.
Ja, en dan word ik Del Piero. Nou ja, zal ik dan maar Totti zijn die met een mooi stiftje erin schiet? Ja... Totti, AS Roma. Ik heb een vrij langdurige save gehad met AS Roma in voetbalmanager. En ik vind het eigenlijk wel een club die alles heeft. Het is niet de grootste club van Italië. Het is ook absoluut geen kleine club. Ze zijn 3 keer kampioen geworden. in hun bestaan. Dat is niet heel veel. Voor het laatst in 2001. De Coppa Italia hebben ze ook maar 9 keer gewonnen. Vind ik ook niet heel erg veel. En hetgene wat ze Europees bereikt hebben, is dat ze ooit de jaarbeurs Steden Beker hebben gewonnen. En dat was in 1961. Want het toernooi bestaat, zoals jullie weten, al heel lang niet meer. Ja, ik vind het dus een club die alles heeft. Het is een club die mij heel erg ligt, omdat het zo'n typisch een club is waar je alle kanten op kan. Je kan er echt mee gaan bouwen. Je kan spelers uit bijna alle landen halen en er wat van maken. Het is een mooi stadion, een mooi klassiek stadion. Het stadion wordt natuurlijk gedeeld met Lazio. Ik zou niet graag de manager van Lazio Roma willen worden, omdat die een vrij rechtse en extreem rechtse achterban hebben. Nu is de achterban van AS Roma ook niet dat je zegt van het zijn allemaal brave jongetjes.
Niet bepaald.
Ze hebben niet bepaald, maar Lazio is net wat erger. Ze hebben prachtige shirts. En ook toch ook op dit moment wel een leuke selectie. Met de bejaarde spits Edin Dzeko. Een paar Engelsmannen, wat ook wel leuk is. Ze hebben natuurlijk Tammy Abraham en Chris Smalling. Ja, en gewoon een lekkere middenmotor. Ik denk dat de beste speler op dit moment, maar goed, wat ik zeg, ik volg het niet heel erg goed, dat het Saniolo is. Dus ga ermee aan de slag, zou ik zeggen. Ik ga het zelf misschien ook wel doen. Ik ga mezelf misschien uit de dip helpen door weer een keer een save met Roma te starten. Of jullie moeten me overtuigen met een nog mooiere club.
Ik ga een poging wagen. Ik heb heel lang getwijfeld over wat maak ik nou mijn club van de week. Ik vind Fiorentina nog steeds een prachtige club. Met dat mooie paarse shirt. Het narratief bij Fiorentina zou dan ook zijn. Het zijn eigenlijk de eeuwige runners-up. Het beetje het Bayer Leverkusen van Italië. Vaak mooi voetbal, maar als het om de knikkers gaat, hebben ze meestal niks. Weliswaar 2 landstitels, maar die zijn al lang geleden. Best wel vaak 2e geworden. Leven eigenlijk altijd een beetje in de schaduw van Juventus. Zie ook nu de transfer van Dusan Vlahovic. Juventus heeft de vervelende gewoonte om altijd de sterspelers van Fiorentina weg te kopen. En daar wat van te maken. Een ander voorbeeld was Roberto Baggio. Ooit een sterspeler van Fiorentina en werd van daaruit weggekocht. En dat doet een... De rivaliteit tussen Florence en Turijn die is ontzettend heftig. Die is ontzettend fel. Fiorentina is mijn keuze voor club van de week. Het is een middenmotor CQ subtopper in Italië. Een beetje een multinational selectie. Er zitten wel wat Italianen in. Waaronder de eerder genoemde bijvoorbeeld Riccardo Saponara. Ik raad je aan om Riccardo Saponara gewoon een keer te googlen. Naast het feit dat hij een prachtige Italiaanse naam heeft, is het ook een stereotype Italiaanse gozer om te zien. Donkere zwarte haren, strak in het gelid gekamd. Snorretje en een quasi nonchalant baardje. Een gozer die... Sorry?
Hebba. Ja, echt zo'n typische Italiaan. Sorry, okay. Ik ben hem live aan het googlen.
Oké. Ja, ik dacht, dadelijk gaat hij nog beginnen over of je wel of niet ananas op een pizza moet gooien. Hij kan dus inderdaad als trequartista spelen. Hij heeft ook wel eens als Mezzala gespeeld. Daarnaast hebben ze een paar wat oudere buitenlandse jongens. Onder andere Calegon. En Christophe Piatek, die daar onder contract staan. Er valt in ieder geval wat van te maken. Jong talent hebben ze ook. De Poolse doelman Dragowski staat er onder contract. Echt een hele goeie. Trouwens, jullie als FM-spelers wel bekend. En hebben ze dan nog een Nederlands teentje? Jazeker, want Sofian Amrabat staat er ook onder contract.
Nou, Feyenoord legende.
Ja, absoluut. Vooral zeg maar, hoe Feyenoord erin slaagde om duur te halen, met verlies door te verkopen. En daarna te zien hoe al die andere clubs dan nou wel winst op hem pakten.
Dat is precies waarom ik de Feyenoord-legende noem. Ja, het is echt verschrikkelijk.
Dat moet je kunnen. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Enfin, Fiorentina dus. Een club waar meer van te maken valt. En ze hebben gewoon een heel mooi logo weer met een rode fleur de lis erin. Dus Fiorentina. Erik, wat zou jouw club van de week zijn?
Yes, voor een keer heb ik niet gekozen voor een club op een eiland. Hoewel dat er in Italië wel veel keuze voor is. Maar ik heb eigenlijk gekozen voor Brescia.
Oeh.
Een club uit de Serie B. Denk bij veel voetbalmanager... spelers wel bekend, in elk geval van de vorige edities, omdat Tonali daar toen speelde.
Ja.
Misschien ook wel dit jaar, omdat bijvoorbeeld onder andere Andrea Papetti daar speelt. Een heel talentvolle verdediger, die voor vrij weinig geld op te halen is. Het is echt zo'n club die meestal gewoon in de Serie B speelt en dan om de 5 à 10 jaar promoveren ze een keer naar de Serie A. Voor een jaartje en dan gaan ze weer terug. Dus op dit moment spelen ze daarom in de Serie B. Het is ook de club waar dat Andrea Pirlo zijn carrière begon. Ik denk dat Roberto Baggio daar zijn carrière beëindigd is. Guardiola heeft daar nog gespeeld. Dus op dit moment is Filippo Inzaghi daar trouwens de trainer.
Kijk.
Dus een leuke ploeg. Balotelli heeft daar nog gespeeld ook.
Ja, waar heeft hij niet gevoetbald?
Ja, dat is inderdaad wel...
Brescia is volgens mij ook recorddeelnemer aan de Serie B. De meeste seizoenen in de Serie B. Ooit.
Dat zou wel eens kunnen inderdaad.
Ah, in de voorbereiding op deze podcast heb ik me uiteraard netjes ingelezen, zoals ik dat doe. Noodlottige België-episode waar wij dusdanig veel rectificaties gekregen hebben dat ik dacht, nou, ik ga me gewoon echt wel even fatsoenlijk voorbereiden. Maar ik kwam toen tegen dat, ja, volgens mij Brescia de meeste seizoenen ooit is in de Serie B gespeeld heeft. In Atalanta Bergamo. De meeste kampioenschappen van de Serie B gehaald heeft.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen inderdaad. Ik zie hier, de jaren die ik hier zo snel zie, was het bijna altijd Serie B voor Brescia in elk geval.
63 seizoenen in de Serie B. 53 voor Hellas Verona. 50 voor Modena. 46 voor Bari. Oh, Bari is trouwens ook zo'n in verval geraakte. Oké, stoppen Guido. Kappen.
Is waar dat Michel Krik gespeeld heeft volgens mij.
Ja, en Bari is ook waar Antonio Cassano zijn carrière begonnen is.
Ah, ja.
Maar die speelde trouwens ook in de Serie C, Bari.
Ah, ja.
Evenals een andere roemruchte club, Palermo. De Serie C zit ook vol met interessante... Jezus, we moeten gaan uitkijken, want anders zijn we dadelijk alleen maar bezig over de serie. Dat gaat niet goed, jongens.
Ik moet zeggen dat Michel Kreek van Padova was.
Ah, ja,
dank u.
Dank u.
Maar goed, dan nog. Laten we alsjeblieft ook niet te lang bij de Serie C blijven hangen, want ook daar zitten een paar hele mooie clubs.
Absoluut.
Ja, Padova onder andere dus. Piacenza, Provocelli.
Palermo,
net al genoemd. Ik zie hier ook staan Modena, Pescara, Reggiana, Siena. En dan zie ik hier staan dus Bari, Messina, Catania, Foggia. Een ploeg die heet Monopoly. Dus ja. Maar er zit in ieder geval wel wat interessants ook in de Serie C. Maar laten we in godsvredesnaam even het sprongetje maken naar de speler van de week.
What is going on here?
Speler van de week.
Ja, je zei al Monopoly, dus een leuke naam. Voor de speler van de week, er zit eigenlijk heel weinig achter deze week, maar het is ook gewoon een speler met een leuke naam. Ik kwam hem toevallig een keer tegen. Het gaat om de reservekeeper van AS Roma. En die heet Pietro Boer. En ik heb al heel veel zitten zoeken, maar ik vind niet echt waar dat die naam vandaan komt of zo. Het is echt wel, het is een echte Italiaan.
Heeft hij al een vrouw? Anders kan hij nog meedoen aan dat programma met Yvonne Jaspers. Hij heeft er een goede naam voor.
Daar kunnen we vast wel... We zullen hem inschrijven.
We geven hem op, ja. We geven hem gewoon op grond te schelen.
Ja.
Boer. Deze boer heeft wel 10 vingers. Als keeper.
Ja, hey, maar dat maakt niet uit. Ook met 9 vingers kun je nog gewoon reservekeeper worden bij grotere clubs. Maar, Pietro Boer dus. Moeten we wel nog even een honorable mention doen naar de speler die is afgevallen omdat Boer het geworden is. Dat was Gianluca Scamacca. Een van de weinige Italiaanse spelers die het in Nederland geprobeerd heeft. Daar gruwelijk mislukt is. Meerdere malen, zelfs bij PEC Zwolle. Dat zegt wat. En die waarschijnlijk, als hij het al niet gedaan heeft, in de nabije toekomst zijn debuut gaat maken voor de Squadra Azzurra.
2 caps.
Zie je, hij heeft ze zelfs al. Maar wie had dat gedacht toen hij bij FC bij PEC Zwolle er niet in slaagde om door te breken? Having said that.
En dan het heel goed gedaan hè, bij onder andere Sassuolo.
Ja, dat heeft hij gewoon heel goed gedaan. Ik denk dat we daarmee aan het einde van deze aflevering gekomen zijn. Lieve luisteraars, we willen jullie wederom bedanken dat jullie naar ons geratel geluisterd hebben. Dus hartelijk dank daar weer voor. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcast. Vergeet niet om ons een rating van 5 sterretjes te geven op jouw medium naar keuze. Vinden wij ook leuk. Als je nog vragen hebt of je wil ons rectificeren voor zover Paul dat niet al gedaan heeft, dan kan dat ook gewoon. Je kunt ons bereiken op podcast@manunited.nl of je zoekt ons op Twitter en dan kom je onze DM's binnen. Dat kan gewoon allemaal. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.
De Football Managers United podcast.